Ezechiël hoofdstuk 15. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, wat is het hout des wijnstoks meer dan alle hout, of de wijnrank meer dan dat onder het hout eens wouds is? Wordt daarvan hout genomen om een stuk werks te maken? Neemt men daarvan een pin om enig vat daaraan te hangen? Het wordt aan het vuur overgegeven, opdat het verteerd worden. Het vuur verteert beide zijn einden en zijn middelste wordt verbrand. Zal het een stuk werks? Je ziet, toen het geheel was, werd het tot geen stuk werks gemaakt. Hoeveel te min, als het vuur dat verteerd heeft, zodat het verbrand is, zal het dan nog een stuk werks gemaakt worden? Daarom alzo zegt de Heere, Heere, gelijk als het hout des wijnstoks is onder het hout des wouds, het welk ik aan het vuur overgeef, opdat het verteerd worden, alzo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Want ik zal mijn aangezicht tegen hen zetten, als ze van het ene vuur uitgaan, zal het andere vuur hen verteren. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik mijn aangezicht tegen hen gesteld zal hebben. En ik zal het land woest maken, omdat zij zwaarlijk overtreden hebben, spreekt de Heere, Heere. Een korte samenvatting van dit korte hoofdstuk uit Ezechiël is vermoedelijk: dit was brandhout. Goedenavond. Maar goed, dat was al een hele oude, dus die laten we maar weer buiten beschouwing. Maar dat is wel waar het over gaat. In dit hoofdstuk immers, hoofdstukje, wordt Israël vergeleken met een wijnstok. Hetgeen niet helemaal nieuw is, omdat dat op vele plaatsen gebeurt. En in vele plaatsen bepaalt niet in de positieve betekenis. Hoewel het zo is dat Israël als wijnstok inderdaad wel degelijk een positieve betekenis heeft. Want de gedachte is natuurlijk dat deze wijnstok uiteindelijk wijn zou moeten voortbrengen. De biologen onder ons hebben daar dan altijd problemen mee. Die zeggen: de wijnstok brengt hooguit druivensap voort. En dat het wijn wordt, dat doen we zelf wel. Dat mag dan zo wezen. Naar Bijbelse maatstaven is de vrucht van de wijnstok wijn. En die komt inderdaad niet zomaar vanzelf tot stand. Dat lijkt me ook duidelijk. Maar neem niet weg dat de wijnstok als type van Israël gebruikt wordt. Zoals gezegd, dikwijls in negatieve zin. Omdat er natuurlijk met de wijnstok of eventueel met de wijngaard nog wel het een en ander mis kan gaan. En hier wordt het ook in negatieve zin beschreven. Hier wordt niet eens gesproken over een vrucht van de wijnstok. Hier wordt domweg gesproken over de wijnstok als zodanig. En er wordt van gezegd dat nergens voor deugt. Het schijnt goed brandhout te zijn. In elk geval, het is niks anders dan dat. Het kan alleen maar verbrand worden, want het wordt nooit voor enig ander doel gebruikt. Ik heb ook nooit een andere toepassing van het hout van de wijnstok ook maar ergens gevonden. Overigens ook niet buiten de Bijbel, bedoel ik. Het schijnt alleen maar verbrand te worden. Die wijnstok is inderdaad Israël. Dat wordt tenminste op verschillende plaatsen expliciet in de Bijbel gezegd. In dit schriftgedeelte moet het ons eerst niet ontgaan dat het in het bijzonder gaat over Jeruzalem. De inwoners van Jeruzalem. Want zo wordt het dan toch letterlijk gezegd in vers 6. Alzo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Maar het punt is natuurlijk dat in deze dagen van Ezechiël van Israël helemaal niks anders meer over was dan alleen Jeruzalem eigenlijk. Misschien nog met een beetje naast de omgeving, maar we hebben het er al over gehad. Dit waren immers de dagen waarin het volk als zodanig feitelijk al in ballingschap was weggevoerd. Het enige wat van Israël over was, Jeruzalem, de stad Jeruzalem met haar inwoners. En er zullen er best nog wel een paar mensen geleefd hebben buiten Jeruzalem, maar ze worden nauwelijks beschreven. Het gaat nog om Jeruzalem. Het neemt echter niet weg dat Jeruzalem ook in het algemeen staat voor Israël, voor heel Israël. Of, en dat bedoel ik altijd met heel Israël, dat wat er van over is. En zoals gezegd, dat is niet veel. En terwijl letterlijk, voor zover je dat letterlijk kunt noemen dan, voor zover letterlijk gesproken wordt over Jeruzalem, gaat het overdrachtelijk wel degelijk over heel Israël. En dit beeld van de wijnstok is inderdaad op heel Israël van toepassing. Wij vinden daar trouwens ook een uitgebreid gedeelte over in Jesaja al. In Jesaja 5. Want daar vinden we wat genoemd wordt de gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard. Daar is het een wijngaard, beplant met wijnstokken. Maar of Israël nou één wijnstok is of bestaat uit vele wijnstokken die samen een wijngaard vormen, dat maakt in de praktijk geen enkel verschil. Dat betekent gewoon dat die wijnstokken staat gewoon voor de huizen, de stammen of wellicht de particulieren binnen Israël. En dan is heel Israël de wijngaard. Maar de beeldspraak of het beeld blijft in principe precies gelijk. Waar nog bij komt dat Jesaja 5 ook begint met: nu zal ik mijn beminde en lied mijns liefsten zingen van zijn wijngaard. Dat is kennelijk een oude methode om een lied aan te kondigen, maar vooruit. Ja. En dat begint dan met: mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Zodat het toch het verhaal enige romantische achtergrond heeft. Romantisch decorum, maar dat romantische decorum vinden we in Ezechiël ook. Maar dat is hoofdstuk 16 en van de romantiek blijft daar niet zo geweldig veel over. In Jesaja 5 trouwens ook niet. Want in Ezechiël 16 wordt Israël beschreven, dan wel Jeruzalem wordt beschreven als de vrouw van de Heer, de vrouw van Jehovah. En daar gaat het feitelijk in Jesaja 5 eigenlijk ook over. Dus een soort dubbele beeldspraak dan. Maar in Jesaja 5 lezen wij over die wijngaard. Hij heeft die omtuind. Dat wil zeggen, er een tuin omheen gezet. En een tuin is gewoon een aflastering, hè? Dat weet u. Hè? Een heg, als het struiken zijn. Of een hek, als de struiken dood zijn. Dat is van doodhout, dan heet het een hek. Maar het is oorspronkelijk hetzelfde woord, hè? Een heg of een hek. Een omtuining. Hij heeft die omtuind en van stenen gezuiverd en hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. Een toren te midden van een wijngaard, dat is weer wat anders dan een vijgenboom in het midden van een wijngaard. Maar de betekenis blijft gelijk. Zijn we al wakker? Als het over de typologie gaat, dan springen we heel de Bijbel in één keer door. Hè? Dat is het Nieuwe Testament. Iemand had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Hier gaat het over een toren in de wijngaard, maar het is precies hetzelfde feitelijk. Want de wijngaard, dat vertel ik dan nu maar meteen. De wijngaard of de wijnstok is weliswaar een beeld van Israël, maar rechtstreeks in verband met het verbond met Abraham. Want de gedachte van de wijngaard of de wijnstok is deze: hij zou wijn voortbrengen, namelijk het leven, het bloed des Nieuwe Testaments. Er was namelijk aan Abraham eeuwig leven beloofd. In ieder geval, Abraham zelf had het zo opgevat. Wij misschien niet, wanneer we Genesis 12 en wat er verder volgt lezen. Maar Abraham zelf wel, want dat wordt uitgebreid uit de doeken gedaan in Romeinen hoofdstuk 4. Want daar is de vraag: wat geloofde Abraham eigenlijk? En het antwoord is: Abraham geloofde in leven uit de dood. Eeuwig leven, onverderfelijk leven, enzovoort. Het wordt daar ook geïllustreerd, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar het is maar ter illustratie van wat ik u nu voorhoud, namelijk dat de wijngaard of wijnstok weliswaar een beeld is van Israël, maar er zijn zoveel beelden van Israël. Dat zegt niet zoveel, maar het is een beeld van Israël in verband met de beloften omtrent eeuwig leven. En dus ook de belofte omtrent een nieuw verbond. Want als u mij vraagt, het nieuwe verbond is dat verbond wat uitdrukkelijk aan Abraham en zijn zaad beloofd werd. Hetgeen wij uitgebreid in de Bijbel becommentarieerd vinden, niet in Romeinen 4, maar in Galaten 3 en 4. Want daar vinden we de belofte aan Abraham vermeld en er wordt gewoon gezegd, dat komt niet zo expliciet als ik het nu zeg, maar er wordt gezegd dat die belofte aan Abraham vervuld is geworden door de verschijning van het zaad van Abraham, die eerst het oude verbond beëindigd heeft en door zijn opstanding uiteraard het nieuwe verbond in werking gesteld heeft, zodat gelovigen niet leven onder de wet, maar onder de genade. Dat is toch de gelaten brief. En als je hem verder niet kent, dan, ja, dan ga ik er nu toch niet verder op in. Maar dat is de gelaten brief. Dan wordt het zo gezegd. En ik beweer dus dat het nieuwe verbond niks anders is dan de uitwerking van, of de vervulling van de beloften aan Abraham gedaan. Trouwens, in het kringen van verbondstheologie spreekt men zo zonder meer over het genadeverbond zoals gesloten met Abraham. Alleen in die kring laat men het verbond der wet daar vervolgens kennelijk afbreuk aan doen. Terwijl Galaten 3 zegt dat de wet die 430 jaar later kwam niks afdoet aan de belofte die aan Abraham geschied was. Maar het idee van een genadeverbond met Abraham is zo verkeerd niet. Het heeft dan daarna wat uitleg nodig. Maar als ik de uitleg mag geven, dan is het gewoon zo dat wat aan Abraham beloofd is, is dat nieuwe verbond. En het trad pas in werking nadat de wet beëindigd was. Maar zo staat het dan weer in Galaten 3. Dat is heel het idee dus. Het is ook niet voor niks dat de Heer Jezus inderdaad in de nacht dat hij verraden werd. En dan ga ik niet zeggen het brood nam. Ik wilde eerst wat anders zeggen. Dat hij in de nacht dat hij verraden werd ook een gelijkenis over de wijnstok uitsprak. Te vinden in Johannes 15. Waarbij hij zei, ik ben de ware wijnstok. Hetgeen dus in het licht van Galaten 3 op te vatten is als, ik ben het ware zaad van Abraham. En daarmee degene door wie de belofte aan Abraham vervuld wordt. Het kan trouwens niet missen, want daarna zijn er Petrus en Paulus die ombeurten beweren dat inderdaad wat door Christus tot stand gekomen is, niks anders is dan de vervulling van de belofte aan de vaderen. Men lezen Galaten 2, Handelingen 13 en nog zo wat van die schriftplaatsen. Dit zijn wellicht de belangrijkste. Nou goed. Dus de wijn gaat in beeld van Israël, maar in de zin van Israël aan wie de beloften gedaan zijn. Abraham en daarna vererfd. Weet u wel, verbond met welke psalm was dat dan, broeder? Als het niet psalm 81 was. Verbond aan Abraham, zijn vriend, bevestigd hij. Van kind tot kind. Wie psalm?
105.
105? Oh. Ja, ik weet dat niet hoor, echt niet. Ik kan dat niet wel. Nou goed. En die toren in de wijngaard, dan wel de vijgenboom eventueel in de wijngaard laten, zijn gewoon een uitbeelding van de wet. Ja. Want de vijgenboom is sowieso een beeld van Israël onder de wet. Nou ja, Israël in verband met aardse zegeningen, door werken. En aan de andere kant, de toren, dat is makkelijk genoeg, want we vergelijken hem met de meest bekende toren uit de Bijbel. Dat is die van Babel. En die kwam nooit af, want de wet schiet altijd tekort, zo zonder meer. Toch? En het bakken van tichelen, zoals Israël later in slavernij deed, was weliswaar een beeld van de slavernij later onder de wet. Maar het bakken, het strijken van tichelen, want zo heet het eigenlijk, is uitgevonden in Babel. En naar aanleiding daarvan begonnen met de bouw van de toren. En de toren is dus een beeld van mensenwerk. En uiteindelijk werken der wet, want dat is ook mensenwerk enzovoorts. En wat de toren betreft, de toren in de Bijbel komt of niet af of hij valt om. Nee, zuster, ik was nu alweer bij die toren in Siloam. Maar ja, ja. Wie zei er dan net iets over heen en weer springen van het een naar het andere? Nou goed, laat maar zitten. Maar die valt om, dat is namelijk gewoon de wet. Van tijdelijke aard. En de vijgenboom in de wijngaard zou na 4 jaren, als ik het goed onthouden heb, omgehakt worden. Hij stond er al 3, geloof ik, en hij droeg geen vrucht. En toen was het toen niet zo van, laat hem nog 1 jaar staan of zoiets. En als hij dan geen vrucht had, wordt hij omgehouden. Daar houdt het verhaal op. Maar als je het mij vraagt, daarna droeg hij ook geen vrucht en werd hij dus omgehouden. En toen zei de Heer, aan u groeien geen vrucht meer deze eeuw. Maar dat was misschien weer een andere vijgenboom. Maar bij mij blijft het altijd gewoon dezelfde vijgenboom. Kun je het bijschrijven? Goed. Nou. Ja, nou goed. Gaat wat snel. Maar hier dan even terug naar Jesaja 5 vers 2. Hij heeft in deszelfs midden, te midden van de wijnstok, een toren gebouwd. En ook een wijnbak daarin uitgehouwen. En hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen. Maar hij, die wijngaard, heeft stinkende druiven voortgebracht. Dat wil zeggen, voor zover de druiven waren, konden ze toch niet eten. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda. Let op dat en gij mannen van Juda. Want ik houd het erop dat Jeruzalem gewoon staat voor de mannen van Juda. Oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Ik heb hem toch goed verzorgd, zegt de Heer. Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Nu dan, ik zal jullie nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Ik zal zijn tuin, het hek eromheen dus, zijn omtuining, wegnemen, zodat hij zij tot afwijding, dan kan het vee er gewoon over, hè, omdat hij niet meer beschermd wordt, opdat hij zij tot afwijding. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. En ik zal hem tot woestheid maken. Hij zal niet besnoeid nog omgehakt worden. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen. Want de wijngaard van de Heere der Heerschaar is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn in plant zijner verlustigingen, edele wijnstokken. En hij heeft gewacht naar recht, of dat wil zeggen, hij heeft gewacht op recht, namelijk goede vrucht. Zoals Johannes de Doper zei, breng dan vrucht voor der bekering waardig. Hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid. Hij heeft gewacht naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Dat zijn Hebreeuwse woordspelingen, dus die ga ik verder niet toelichten. Maar de wijngaard bracht dus niks op en er zou een oordeel komen over de wijngaard. Hij zou hem loslaten en zijn aangezicht voor de wijngaard verbergen. Daar komt het in de praktijk zo ongeveer op neer. En de strekking van deze gelijkenis uit Jesaja 5 lijkt me duidelijk genoeg. Overigens, even tussendoor, het is een duidelijke gelijkenis. En daarom valt die in die rubriek waarover de Heer Jezus sprak. En die zei, gelijkenissen handelen allen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Zodat de situatie van deze wijngaard zonder omtuining of zonder muur en zonder regen en tot afwijding voor het vee, dat is de situatie van Israël in onze tegenwoordige bedeling. Ja, goed, ongeveer tot in onze dagen. Ik bedoel, in onze dagen ziet het er misschien iets anders uit. Misschien, maar ik ga er helemaal niet over discussiëren, want dat is per slot toch pas van de laatste decennia, zal ik maar zeggen. Dus het heeft geen zin om daar verder op in te gaan. Maar het is een situatie geweest in elk geval. En als je mij vraagt, toch echt nog steeds van Israël, de mannen van Juda, van Jeruzalem, of hoe ze maar genoemd mogen worden. Dat is Jesaja 5. Daarnaast hebben wij uitspraken over die wijnstok of wijngaard in bijvoorbeeld Hosea, Ezechiël, Daniel, Hosea. Is dat niet zo ver uit de buurt? Hosea 10, waarin vers 1 ook gewoon staat: Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt vrucht voor zich. Maar naar de veelheid zijn de vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd. Naar de goedheid zijn lands hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. En je zou zelfs dit ene vers kunnen beschouwen als de samenvatting van Ezechiël 15 en 16. Want in Ezechiël 15 wordt gesproken over de wijnstok. En in Ezechiël 16 wordt gesproken over die vele altaren, de afgoderij die Israël pleegde. En voor zover de wijngaard of de wijnstok dus vrucht voortbracht, was die vrucht stinkende vrucht, zei Jesaja 5, of het is gewoon afgoderij. En zo wordt het hier in één keer gezegd. Wat snel, hier in Hosea 10. Lijkt me duidelijk genoeg, zodat er inderdaad op nogal negatieve wijze over die wijnstok geschreven wordt. Nou, ik laat het verder maar buiten beschouwing, maar er zijn nog veel meer schriftplaatsen waar de wijnstok genoemd wordt als beeld van Israël. Soms staat het er ook bij, soms staat het er niet eens bij. Maar dan kom je ineens een wijnstok tegen in het verhaal en als je dan vraagt, waar moet die wijnstok daar? Dan is het antwoord, ja, omdat het een beeld is van Israël. In het algemeen. Maar uiteindelijk, de enige echte goede wijnstok die goede vrucht voorbrengt, is uiteraard de Heer Jezus Christus zelf. En dat is Johannes 15. Waar dat staat? En de gedachte is inderdaad dat wanneer men in hem gelooft, blijft men met deze wijnstok verbonden en draagt men vrucht. En als men in hem niet gelooft, wordt men afgesneden. Als u mij vraagt, beschrijving zeker niet van de gemeente zoals die bestaat in onze dagen, dan zou men bovendien meteen kunnen concluderen tot de zogenaamde afval der heiligen. Maar het is de beschrijving gewoon van de situatie zoals die toen was in de dagen van de Heer Jezus, waarbij immers het nieuwe verbond zou aanbreken. En als men gewoon in hem zou blijven, zal ik maar zeggen, zou men vrucht dragen en tot geloof komen, of hoe het maar heet, de macht tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Een paar dagen later. Maar wanneer men die vrucht niet zou dragen, zou men worden afgesneden. Het is dus hetzelfde verhaal als van de vijgenboom en de wilde de olijfboom en de wilde olijfboom enzovoorts. In zekere zin uit Romeinen 11. De ongelovigen, om zo te zeggen, of moet ik zeggen ongelovige takken of ranken, zouden worden afgesneden. En wat overbleef, zou veel meer vrucht dragen. En dat klopt ook, want wat overbleef aan gelovigen uit de Joden maakt sindsdien deel uit van wat wij de gemeente noemen. En dat is heel wat meer vrucht dan een bekeerd Israël met een aardse bestemming. Het is namelijk de gemeente met een hemelse bestemming. Dat is het verhaal eigenlijk. In het kort van Johannes 15. Maar het was toch ongeveer de laatste dag van het oude verbond. En het nieuwe verbond zou aanbreken. En daarna zeg ik pas. En in diezelfde nacht dat hij verraden werd, nam hij ook inderdaad de beker wijn en zei: dit is het bloed des Nieuwe Testaments enzovoorts. En toen was hij in gedachten dus een paar dagen verder. Dat was hij toch al trouwens. Lees het maar na, die hoofdstukken. Hij was bij zijn verheerlijking. En in de commentaren staat dan: ja, dat gaat over zijn dood. Dan zeg ik, nee, het gaat niet over zijn dood, het gaat over zijn verheerlijking. En dat is niet hetzelfde. He? Nou goed. Maar ik ga dan maar gewoon terug naar Ezechiël 15. Wij komen trouwens nog terecht later. Even kijken, ja, zo'n bladzijde verder, 2, 3 bladzijden verder. In Ezechiël 17 komen wij ook nog terecht bij de wijnstok als beeld van Israël. In opnieuw één gelijkenis. De gelijkenis van twee arenden en van den wijnstok. Een arende in de wijnstok enzovoorts. Nou ja, daar hebben we het nog over, maar daar vinden we de wijnstok in elk geval in vers 6. Toch al eerder zeker, of niet? Even kijken. Misschien ze gewoon niet. In ieder geval was er sprake van een welig uitlopende wijnstok. Niettemin nederig van stam. Het was een wijnstok die ranken voortbracht en scheuten uitwierp enzovoorts. Maar daar hebben we het nog over, want dat is een verhaal apart daar in hoofdstuk 17. Ik ga dus echt terug naar Ezechiël 15, waar de vraag gesteld wordt in vers 2. Wat is het hout des wijnstoks meer dan alle hout? Of wat is de wijnrank meer dan dat onder het hout eens wouds is? Lastige zinnen lijkt mij, maar maakt niks uit, want in de volgende verse wordt netjes gezegd wat de betekenis van is. Want de vraag is namelijk in vers 3, wordt daarvan hout genomen van die wijnstok? Is het hout bruikbaar om daarvan het een of andere stuk werks, dan wel werkstuk, te maken? En het antwoord is uiteraard nee, dat wisten wij misschien niet, maar dat is een bekende retorische vraag. Het antwoord is uiteraard nee, het deugt nergens voor, men maakt er niets van. Of neemt men daarvan een pin om enig vat daaraan te hangen? En het antwoord is nog steeds nee. Want, zeggen de volgende verzen, het deugt nergens toe, het wordt in het vuur geworpen. En het begint aan twee kanten te branden, net zolang tot ook het middelste opgebrand is, staat er. Toch? 1 vers 4. Dient alleen tot brandhout. En dat is wat met Jeruzalem zou gebeuren, staat hij dan ook. En spreekt over het oordeel wat over Jeruzalem dan wel de mannen van Juda zou komen. Niettemin blijf ik het aardige vragen vinden in vers 3. Namelijk, wordt daarvan hout genomen om een stuk werks te maken? En daarna neemt men daarvan een pin. Want je kunt natuurlijk vragen, wat voor werkstuk. Maakt natuurlijk niks uit, want de gedachte is, men gebruikt het sowieso nergens voor. Maar mocht je op de vraag komen, nou, hoezo, welk werkstuk wordt er bedoeld? Wat zou je van hout kunnen maken? Dan staat er nou bijvoorbeeld één pin. Bij pin denken wij meestal aan metaal, maar dat hoeft helemaal niet hoor. Een pin is een pen. Voor bijvoorbeeld houtverbindingen, pen- en gatverbindingen. Dat is waar u staat en hoe dat maar heet, maar een pen. Hè. Maakt men daar soms een pen van om enig vat daaraan te hangen? In oude huizen zie je dat nog wel eens, dat in de balken van de zolderingen of de dakspanten, dat daar inderdaad houtpennen in steken om daar jezelf aan te verhangen. Nee, goed, sorry. Om de was erop te hangen, dat kan. De worst. Oh ja, dat kan ook nog, ja. Nee, goed, houten pennen gewoon. Zeker wel. Ja. Het begrip pen komt trouwens in de Bijbel nog wel een paar keer voor, hoor. Ja, dat is waar. Heet het ook een pin. Al is het daar een onderdeel van het weefgerij, maar er wordt... Jazeker, wordt hetzelfde woord voor gebruikt. Dat is zeker hout, ja. Het wordt in de eerste plaats in de Bijbel trouwens gebruikt voor de pennen van de tabernakel. Wij noemen dat haringen, zuster. Ja, zal je gedacht zijn wat je aan een haring kan ophangen, maar vooruit. Taal blijft een eigenaardig ding, zeg ik altijd. Maar daar gaat het inderdaad. Het wordt uitgebreid genoemd in verband met de tabernakel. Alle onderdelen, het gereedschap des tabernakels in al deszelfs dienst. Ja, al zijn pennen en al de pennen des voorhofs. Alleen daar zijn ze niet van hout, maar van koper. Voor de gelegenheid. Soms zijn ze van ijzer, maar niet van de tabernakel dan. Maar het kan ook pennen zijn. En ze worden, hetzelfde term wordt gebruikt voor de pennen. De haringen zouden wij ze dus noemen van de... Ja, waarom het haring heet, heb ik nog nooit begrepen. Ik hoop altijd dat iemand me dat nog eens een keer kan uitleggen. Ben ik wel benieuwd naar. Maar de pennen van de tent. Sla uw pennen wijd. Heeft niks met golf te maken of met honkbal of zo. Of tennis. Maar sla uw pennen wijd. Dat wil zeggen dat er een grote tent moet komen. Dat er veel ruimte moet zijn. Nooit gelezen. Ja, zuster, kijk, bedoel, ik kom niet voor niks of zo zonder meer op die gedachte van verhangen aan één pen. Daar zijn wel wat redenen voor. De ene is die pen die gebruikt werd om, wie was het, Cicera of zo, te doen. Jael deed dat. Daarna nam Jael, de huisvrouw van Heber, een nagel der tent, vertaald met nagel dus daar, een nagel der tent en greep een hamer in haar hand. Had ze op moederdag gekregen, denk ik al. Ik heb altijd van die vreemde gedachten. Een vrouw met een, nou ja, goed. Een nagel der tent en greep een hamer in haar hand en ging stilletjes tot hem in en dreef de nagel in de slaap zijns hoofds. Nou goed, en inderdaad, terwijl hij sliep, want hij was met slaap bevangen. Wat? Tuurlijk, ja, er was altijd een hamer bij de hand. Het is het meest elementaire gereedschap dat er is. Speciaal bestemd voor burenruzies. Maar laat maar zitten. Ja, inderdaad. Het is maar een heel gewoon gereedschap. Maar de aardigheid is dat wij uit de Bijbel een stuk werks kennen dat soms bij de naam genoemd wordt, maar gewoonlijk heet het gewoon hout. En anders niks. Dat is namelijk één kruis. En dat wordt gewoon hout genoemd. Anders niks. Ja, soms kruis, een enkele keer. Maar meestal is, weet ik niet. Maar ik heb het niet geteld. Maar vele malen heet het gewoon hout. Ik lees u voor. Handelingen 5 vers 30. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. En Handelingen 10 vers 39. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan het hout. Aan Handelingen 13. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Dit was Paulus in Antiochië, vers 29 van Handelingen 13. En dan krijgen we Galaten 3, dus de bekende waarschijnlijk in dit verband. Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daar kom ik nog op, broeder. Want deze tekst uit Galaten 3, vers 13... is een verwijzing naar Deuteronomium 21, vers 23. Zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten. We zijn geneigd te zeggen, ja, dan gaat het over een galg. Oké, maar het is hangen aan een hout. Dat kan. Zo zal zijn dood lichaam aan het hout niet overnachten, maar gij zult het zekerlijk tenzelfde dagen begraven. Want een opgehangene is Gode een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen dat u de Heer uw God ten erve gegeven heeft. Want de gedachte is dat als de andere dag Sabbat is of als s'avonds Sabbat wordt, moet voor de Sabbat die gehangenen verwijderd worden. En daarom werd de Heer Jezus ook inderdaad vroeg van het kruis gehaald. Omdat s'avonds bij zonsondergang op de Goede Vrijdag de Sabbat, de grote Sabbat zelfs, zou beginnen. Maar in datzelfde vers van Deuteronomium 21 staat dus inderdaad de uitspraak, want een opgehangene is Gode een vloek, in een Galaten 3 geciteerd als vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De laatste in dit verband die ik vond, was die van 1 Petrus 2, vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Als wij dus vragen naar een houten werkstuk in de Bijbel, een werkstuk dat met grote nadruk van hout is, en daarom zelfs gewoon het hout genoemd wordt, dan is het eerste wat genoemd moet worden inderdaad het kruis. Daarna kunnen wij van alles bedenken, doet verder niks te zaken, maar als er één voorwerp inderdaad van hout is, was het dus het kruis. En daarom wordt het ook gewoon het hout genoemd. Maar de aardigheid is dat daarna in Ezechiël 15 vers 3 gesproken wordt over een pin. Neemt men daarvan een pin om enig vat daaraan te hangen, zodat de gedachte is toch aan een houten voorwerp waaraan iets zou hangen. Toch? Nou, het woord vertaald met pin wordt net zo goed vertaald met nagel. En wordt in de Bijbel ook genoemd in verband met men zou er wat aan ophangen. Ik moet trouwens erbij vertellen dat zelfs de Heer Jezus zelf, nou ja, langs overdrachtelijke weg uiteraard, een nagel genoemd wordt. Dat is in Jesaja ergens. Waar het een en ander aan opgehangen zou worden. Ik zou hem hoog inslaan als een nagel. Ik weet niet of ik hem zo gauw vinden kan. Maar we vinden hem daar wel ergens. Ik denk Jesaja 22. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het. Ja, dat klopt. In het verhaal over Sebna en Eliakim. Maar over hun hoofden heen wordt feitelijk gesproken over de Messias. Waarbij gezegd wordt in vers 22 van Jesaja 22. En ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Nou, u weet toch wie degene is die in laatste instantie en definitief de sleutel van het huis van David ontvangen heeft. Ja, het gaat dubbel op, ja. Op zijn schouder. Dus de heerschappij op zijn schouder. Dat staat ook in Jesaja trouwens, maar al eerder. Maar die sleutel David wordt genoemd later in Openbaring in elk geval. Het gaat dus gewoon over de Heer Jezus. Hij heeft die sleutel, of je kunt ook zelf zeggen, hij is die sleutel. En je weet wat de fariseeën deden? Die hebben de sleutel zoek gemaakt. Dat staat er bij gelegenheid. Nou ja, dan heet het ineens de sleutel der wijsheid, geloof ik, of zoiets. Of sleutel der kennis, wat het maar was. Maar ja, voor zover de wijsheid dan wel, de kennis dan wel de Bijbel een sleutel nodig heeft, is Christus die sleutel. Want over hem spreekt alles. Als je dat doorhebt, dan heb je de sleutel. Hij is de sleutel. En daarmee ook de sleutel van de hel en de dood. Nou, hij zei, die heb ik. Maar je kunt ook zeggen, hij is het. Ik heb een beetje veel in Johannes gelezen de laatste tijd. Dus dan zeg je niet meer, hij heeft hem. Dan zeg je gewoon, hij is het. Hè? Hij is die sleutel. Want hij heeft de dood overwonnen. Enzovoort. Maar het is hetzelfde als de sleutel van het huis van David. Het huis zit op slot, de troon is onbereikbaar. Maar hij opent. Nou goed. Jesaja 22, vers 22. Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Niet omdat het gebruikelijk is om een sleutel op je schouder te dragen, maar gewoon omdat het staat voor heerschappij. En die draagt men wel op de schouder. Prachtige. Als je mij vraagt, contaminatie, maar vooruit. En dan staat er, en hij zal open doen en niemand zal sluiten. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. Ook een term uit Openbaring overigens. Nou, andersom, in Openbaring aangehaald uit dit schriftgedeelte. Want Openbaring, zeg ik altijd, zegt niks nieuws. Het is de openbaring van dat wat verborgen was. En als de Heer dit soort uitspraken doet in openbaring over zichzelf, wordt daarmee tegelijkertijd gezegd dat in werkelijkheid dit schriftgedeelte uit Jesaja 22 niet spreekt slechts over deze Eliakim, maar feitelijk over de Messias. En zo worden dus al die dingen, verborgenheden om zo te zeggen, geopenbaard. Maar dan staat er dan vervolgens over dezelfde figuur, vers 23. En ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats. Dat is leuk, want het gaat over Christus. Die eerst zei, ik ben de ware wijnstok. Daarna vragen wij, en maakt men van de wijnstok misschien een pin om er iets aan op te hangen. En is in de zegel dat, nee, het wordt verbrand. En hier staat, jawel, men maakt er een pin van om er iets aan op te hangen. Toch of niet? Niettemin, desalniettemin, hoe heet het? Desniettegenstaande en hoe het heet mag. Hè? Zeker wel. Ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats. Het is echt hetzelfde woord als pin uit Ezechiël. Ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats. En hij zal wezen tot een stoel. Want een stoel is een stellage waarop je iets kunt zetten. Waarop je kunt zitten, dat is trouwens hetzelfde, dan zet je er ook iets op, maar vooruit. Maar ook een stallage waaraan iets kan hangen. Dat heet ook een stoel. Zoals, zeg ik altijd, een klokkenstoel. Toch? Maar goed, een stoel is gewoon een stallage. Het kan zelfs een heel podium zijn waarop je staat. Dat heet in de Bijbel ook een stoel. Vandaar preekstoel. Het schijnt dat de predikant erop staat en niet erin hangt, maar hoewel ik soms denk dat omdat hij erop staat, hij ook zal hangen. Maar sommigen toch of niet? Hè? Nee? Maar goed, die leggen we een andere keer uit. Een houten broek noemen ze het ook, ja. Ook zo is dat. Ik noem het gewoon de schutting. Praten over de schutting. Ik heb zo'n ekel aan die dingen. Niet principieel. Maar ik heb altijd het idee dat je, als je in zo'n preekstoel staat en dat de mensen toespreekt, dan heb je van tevoren al in een bunker verstopt. Sta je achter een schutting heen. Net over het leesplankje, hoe het maar heet. Sta je er net overheen te praten enzovoort. En als ze met tomaten beginnen te gooien of iets anders, dan kun je meteen wegduiken. Daar wordt de schutting taal gesproken. Is dat ook een oude zuster, die uitdrukking? Ik noem het praten over de schutting. Ik geloof niet dat ik hem van mezelf heb, die uitdrukking, maar ik heb er een grote hekel aan. Ja. Vooruit me weer. Maar over deze nagel, ik zal hem inslaan in een vaste plaats, een betrouwbare plaats, een onbewegelijke plaats. De nagel wordt dan ook onbewegelijk en hij zal wezen tot stoel der eer voor het huis zijns vaders. Want de eer van het huis van David wordt opgehangen aan, je kunt het in het Nederlands zo zeggen, al is het niet een al te parlementaire uitdrukking, maar die wordt opgehangen aan de Heer Jezus Christus. Kun je toch zo zeggen? Daar hangt het aan. Alle beloften Gods hangen trouwens aan hem. Toch?
Een nieuwe vertaling ook. Dan zal men aan hem het hele gewicht van zijn familie hangen. Zegt de nieuwe vertaling.
Ja, ja, precies, ja. Dat hangt daaraan.
Aan deze twee hangen de ganse wet en de profeten.
Heb je er nog één? Dat is een mooie, ja. Dat staat er wel, dat is inderdaad waar, ja. In hoge mate overdrachtelijk, dus net zo goed. Daar hangt het van af, zeggen wij dan. Of daar hangt het aan. Hm? Dus hij zal wezen tot stoel der eer voor het huis zijns vaders. En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders. Dat is vers 24 dan, hè. Men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, ook alle kleine vaten, van de vaten en de bekers af, zelfs tot de vaten en de flessen. Te dien dagen, spreekt de Heere der Heerscharen, zal die nagel die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden en zal afgehouden worden. En hij zal vallen en de last die daarin is zal afgesneden worden, want de Heer heeft het gesproken. En de gedachte is dan dat inderdaad een einde zou komen in oud-testamentische tijd aan het huis Davids. Maar de belofte aan Eliakim, want daar gaat het dan over, is in feite een belofte aan, aan Christus. Ja, ik kan het zo gauw niet uitleggen. Die Shebna verdwijnt van het toneel. Eliakim komt er voor in de plaats. De ene nagel wordt weggenomen, wordt uitgetrokken. En de andere wordt er definitief voor in de plaats gesteld, is de gedachte. Sommigen zien daarin, in die Shebna en Eliakim, de antichrist en de Christus. Ja, misschien, ik niet. Ik zie er gewoon in het oude en het nieuwe verbond. Blijkt me meer voor de hand te liggen. Het is dezelfde verwarring die ook bestaat in verband met Saul en David. Sommigen zien in Saul de antichrist en in David de Christus. Typologisch en profetisch. Ik niet, ik zie in Saul het oude verbond en in David uiteraard het nieuwe. En dat kan ik ook gedetailleerd aantonen. De vaten worden. Vaten zijn geen vaten, hè? Vaten zijn. Is huisraad gewoon. Het idee is, en. Er staat er in alle Bijbelse handboeken, dus ik praat dat maar gewoon na. Ja, ik kan moeilijk zeggen dat ik het zelf heb uitgevonden, maar. Het idee is dat men. In de eerste plaats weinig huisraad had. Dat is punt 1. En voor zover het er vaste plaats had of opgeborgen moest worden, werd het niet gelegd in een kast of iets dergelijks of in een magazijn. Werd het gewoon aan de wand opgehangen. En tot voor kort deden wij dat in de keuken altijd nog. He? We hingen de potten en pannen gewoon aan de muur. Aan de wand. Rekken. En de lepels. Alles hing gewoon aan de wand. En dus aan nagels. Ja, het bestek en zo, hoe het maar heet. Maar. Ja. En daarom vaten. Omdat huisraad. De huisraad bestond eigenlijk alleen maar uit vaten. Potten, pannen en lepels en dat soort dingen meer. Dan had je het wel gehad. Maar later werd de huisraad wat uitgebreider. Maar men bleef het gewoon vaten noemen. Het blijft gewoon dus hetzelfde woord in de Bijbel. Maar in het Nederlands dus ook. Althans het Nederlands van de Statenvertaling. En vaten ter eer en vaten ter oneer zijn niet noodzakelijk vaten in de smalle betekenis. Het kunnen gewoon instrumenten of werktuigen zijn, wat het maar is.
Ja, we zeggen ook dat we moeten de kraag nog doen. Dat is alles bij.
Daar zit alles bij, dat heet ook vaten. Dat betekent gewoon de huisraad nog doen. En doen in de zin van schoonmaken, want vroeger deed men, als men wat deed, was het nooit wat anders dan schoonmaken. Daar komt het op neer. De meeste bezigheden bestonden uit reiniging, immers. Maar goed, vandaar dat woordgebruik.
Oh, dat is. Oh.
Ja?
Ik heb wel gereedschap van de wijstok, hoor. Misschien wel aardig. Die boeren die rooien die oude stokken, dan zagen ze je zo stukken.
Ja?
Boren ze een gat in en dan doen ze een spiraal in. Ja. En dan heb je een kurk getekend. Ik heb verschillende thuis.
Ja, dat is waar, ja. Die heb ik thuis ook nog ergens, dat is waar, ja. Maar dat is maar een klein stukje.
Ja, dat is natuurlijk niet.
Ja, voor de aardigheid. We kunnen er nog wat mee. Skurken trekken. Vind ik ook niet verkeerd natuurlijk. Omdat het verbonden. Dan kun je de wijn tenminste nuttigen. Zo. Nuttigen vind ik ook een mooi woord. Nuttigen vind ik een heel mooi woord. Ja. Als je iets kunt nuttigen, kan het nooit verkeerd zijn. goed. Al zijn het ook meegebrachte etenswaren. Ja, wellicht. Ja. Maar waar het over gaat dus, is dat het houten werkstuk uit Ezechiël. Dat houten stuk werks of die pin is eigenlijk gewoon hetzelfde. Daar hangt iets aan. En het aardige ervan is dat deze retorische vraag uit Ezechiël 15... Zeg ik 14? Uit Ezechiël 15. En deze retorische vraag zal natuurlijk met nee beantwoord moeten worden, zoals ook verder blijkt. Namelijk, het hout van de wijnstok wordt verbrand en verder niks. Het neemt echter niet weg dat die werkstukken die dan hier gesuggereerd worden, beide rechtstreeks van doen hebben met de kruisiging. Het houten werkstuk bij uitstek is namelijk het kruis. Het enige andere werkstuk wat er bijna nog aan te pas kwam, waren nagelen. Spijkers, en ze worden bij gelegenheid ook in de Bijbel zo genoemd. Dus je kan toch bij het kruis terecht. Al moet ik zeggen dat daarmee dan toch sprake is van iets wat verkeerd ging, zal ik maar zeggen. In de zin van wat er gebeurde had niet moeten gebeuren. Ik bedoel, Israël had het niet moeten doen, om zo te zeggen. En de heiden ook niet. Men had de Heer der Heerlijkheid niet moeten kruisigen. Als ik zeg, het was niet de bedoeling, zegt u, ja, maar het was wel de bedoeling, dus het wordt wat lastig. Maar ik moet u zeggen, het was niet de bedoeling. Punt is alleen dat God het gebruikt heeft ten goede. En voor zover dan Israël verantwoordelijk is, Israël, de wijnstok, verantwoordelijk is voor dit hout en deze nagelen, want zo kun je dat dan zeggen, is het toch ten goede gebruikt. Hoewel het in zichzelf helemaal niet goed was. Of zeg ik het nou wat te snel? Het had helemaal niet moeten gebeuren dat men de Heer Jezus zou verwerpen. Men had hem moeten erkennen als de Messias, maar het gebeurde gewoon niet. En waarom niet? Ja, dat kwam voort uit ongeloof. Dat wil zeggen, dat kwam voort uit ongeloof in al hetgeen de profeten gesproken hadden. En daarom herkende men de Christus niet. Of beter, daarom herkende men de Heer Jezus niet als de Christus. En dus ging het fout door een ongeloof. Daar kwam het uit voort. En de bedekking die daar het gevolg van was enzovoorts. Niettemin wordt ook in die teksten die ik heel snel even geciteerd heb, met name die uit Handelingen, daar wordt dan toch met nadruk gezegd dat men dat wel eens waar gedaan heeft, dat men de Heer Jezus gekruist heeft, maar dat niettemin daarmee toch de raad Gods vervuld werd, omdat God het gewoon onderdelen gemaakt had van zijn plan. En hoezeer het ook gebeurde, feitelijk in opstand tegen God, objectief bezien, hoezeer het ook opstand was tegen God, God heeft het gebruikt ten goede. Heeft het voor zijn dienst aangewend. En eigenlijk, hoe bijzonder het ook is, eigenlijk is het niets bijzonders, omdat de schrift gewoon zegt dat hij, zo zonder meer, alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben enzovoorts. En dat is ook wat gebeurd is. Maar je kunt dus deze retorische vragen in het verband van Ezechiël 15 ontkennend beantwoorden en zeggen, nee, daar wordt niks mee gedaan, de wijnstok deugt nergens voor. Aan de andere kant kun je vaststellen, en toch, het heeft geleid tot het hout en de nagelen, en het is gebruikt geworden ten goede. Maar niettemin, het feit dat Israël dit geregeld heeft, zo, het zo gedaan heeft, heeft wel degelijk geleid tot het oordeel over Jeruzalem en de mannen van Judea natuurlijk. Want er is wel degelijk een oordeel over Jeruzalem gekomen daarna. En op grond daarvan, wegens de verwerping van de Messias namelijk. Dus het hoofdstuk blijft gewoon toch staan zoals het staat. Maar dat stuk werk wat genoemd en die pin die genoemd wordt, die zijn wel degelijk suggestief. En ze verwijzen ons wel degelijk naar de kruisiging. Daar komt het op neer. En dat geldt ook voor al die andere schriftplaatsen waarin ook van die pennen sprake is. Niet alleen de pennen van de tabernakel, maar ook de pennen van de tent uit Jesaja 55. Sla uw pennen wijd, maak uw tent groot, want er zal een groot overblijfsel zijn van Israël. En Israël zal heel wat groter blijken te zijn dan gedacht werd. In de dagen van de wederkomst van Christus in elk geval. Want daar gaat het op zijn minst over, daar. En vandaar dat advies. Maar het is allemaal gebaseerd wel degelijk op de dood en opstanding vervolgens uiteraard van de Heer Jezus. Anders zou deze verlossing vanzelfsprekend niet tot stand zijn gekomen. Kijk even of ik nog meer van die pennen heb. Nee, die zijn lugubere dingen, inderdaad. Die pen van Jael, enzovoort. En inderdaad, bij Simpson speelt hij een belangrijke rol als werktuig om Simpson te vangen. Maar Simpson werd immers aan zijn haar vastgeweven, hè, met die pin uit een beversboom was het eigenlijk daar. Maar vooruit, niet te min wordt bij gelegenheid het woord pen ervoor gebruikt. Dus met opzet natuurlijk, want Simpson is een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En die pin is daar dus een beeld van zijn kruisiging. Daarna hebben wij ook wel wat positievere uitspraken, want in Jesaja 33 staat in vers 20... Schouwt Sion aan, de stad onze bijeenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent die niet ter nedergeworpen zal worden, welke pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden en van welke zelen geen verscheurd worden. Dan heb je de pinnen en de touwen van Jeruzalem als tent. En daarna volgt Jesaja 54, vers 2, maar die heb ik al genoemd. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden. Verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Nou goed. Terug naar Ezechiël 15 dan. Waar dan staat, het deugt nergens voor. Het wordt aan het vuur overgegeven, vers 4 van Ezechiël 15. Het wordt aan het vuur overgegeven opdat het verteerd wordt. Het vuur verteert beide zijn einden. Je moet het voorstellen als een soort tak of een stam. Brandt aan twee kanten en uiteindelijk wordt ook het middelste verbrand. Zou het deugen tot een stuk werks, is weer de vraag. En het antwoord is weer nee natuurlijk, hè. Eigenlijk is in vers 4 de gedachte brand aan twee kanten op. En wellicht brandt het niet helemaal op, maar wat je overhoudt is inderdaad door het vuur aangetast. Althans aan de buitenkant. En de vraag is of het dan misschien ergens voor dient. En het antwoord is nee, dan ook niet. Vers 5 is dat. Ziet, toen het geheel was, werd het tot geen stuk werks gemaakt. Toen deugt het dan nergens voor. Hoeveel te min als het vuur dat verteerd heeft, zodat het verbrand dan wel geschroeid is. Zal het dan nog tot stuk werks gemaakt worden? En het antwoord is nee, dan ook niet. Zodat het vervolg zegt, daarom al zo zegt de Heere Heere, gelijk als het hout des wijnstoks is onder het hout des wouds, het welk ik aan het vuur overgeef opdat het verteerd worden, al zo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven, want ik zal mijn aangezicht tegen hen zetten, en als zij van het vuur uitgaan, zal het vuur hen verteren. De vertalers hebben toen voor alle duidelijkheid ingevoegd, als ze van het ene vuur uitgaan, zal het andere vuur hen verteren. Dat wil zeggen, als het al uit het vuur gehaald wordt, kortom, als het niet geheel door het vuur verteerd wordt en dus een stuk geschroeid hout overblijft, staat er, dan zal dat stuk hout alsnog weer in het vuur terechtkomen. Dus het gaat in twee fasen, is dan dus eigenlijk het idee. Het idee is dan dat inderdaad weliswaar sommigen zouden ontkomen aan de verwoesting van Jeruzalem en dus ze zouden niet gedood worden, maar dan zouden ze elders in het oordeel terechtkomen en dus toch geoordeeld worden. Ook als het niet samen met Jeruzalem was, is dan het idee, en dat wordt later in de geschiedenis ook bevestigd. Want er was een deel wat inderdaad uit de stad ontkwam, maar daarna toch alsnog gevangen genomen werd en gedood, dan wel afgevoerd. Dus dan gaat het inderdaad in twee fasen. En vandaar dat het hier zo ingewikkeld verteld wordt. Vers 8. En ik zal het land woest maken omdat zij zwaarlijk overtreden hebben, spreekt de Heere Heere. En dat woest maken komt dus inderdaad overeen met Jesaja 5. Waar op andersoortige wijze de wijngaard woest gemaakt wordt. Maar het idee blijft precies gelijk. God zal een oordeel daarover zenden. Zo was de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem. En daar laten we het eerst bij, want het is weer hoog tijd voor pauze. En toen had ik nog niet verteld wat die vaten nou voorstelden die aan die pin gehangen worden. Toch? Dat huisraad. Het is gewoon een beeld van het volk, de mensen. Dan wel de gelovigen. Want wij vinden in de Bijbel, met name het Nieuwe Testament, nog wel een paar keer dat gesproken wordt over de gelovigen in bijzonder, ook binnen de gemeente, die beschreven worden als vaten. Vaten ter ere, vaten ter onere. Niet alleen in Romeinen 9, maar ook in, ik denk 2 Timotheus, als ik me goed herinner, zo snel. In alle huizen zijn er eenmaal verschillende soorten vaten. En wat de vaten zijn in dit beeld, in het huis, dat zijn elders de stenen waarmee het huis gebouwd is. Ze zijn namelijk een beeld van de inwoners van het huis en daarmee dus van heel de huishouding is het idee. En voor de goede orde, in het laatste vers in die pericoop van Jesaja 22, daar wordt gesproken over het wegnemen van die nagel die vast ingeslagen was. Maar dat is die andere nagel, hè? Dat is die septna die weggenomen wordt en vervangen zou worden door Eliakim, was het verhaal. En terwijl de een ingeslagen wordt als een nagel in een vaste plaats, te dien dagen staat er dan, ik meen het laatste vers van die pericoop, te dien dagen zal die andere nagel, de nagel die ingeslagen was, staat er, zal worden weggenomen. En daarmee is het verhaal daarin weer rond. En zijn we terug bij deze Sepna, de schrijver. Zoals het voorkomen in 2 Koningen 18.
Dus ik moet niet dat die vaten hangen, want hier staat dat er een last daaraan is.
Ja, wat het ook is, wat daaraan hangt, zal weggenomen worden. Maar ze zijn inderdaad een beeld van oude en nieuw verbond. Maar daar heb ik wel een bandje van ergens, denk ik. Jawel, hè? Sepna en Eliakim. Mooi afgerond onderwerp. Mooi, lekker kort. Ja, makkelijk. Nou goed, dat was het geloof ik. En dan ga ik weer terug naar nog even Ezechiël 15. Dat hout, wat er niet uitziet overigens, dat hout van die wijnstok, wat verder nergens voor deugt, is in principe gewoon de oude mens. Ik zeg het er nou maar even bij. Daar blijft niks van over. Dat verdwijnt, dat wordt verbrand. Het enige probleem wat u ermee kunt hebben is natuurlijk dat die wijnstok op de Heer Jezus van toepassing gebracht wordt. Maar dat hoeft ook niet een probleem te zijn, want voor zover wij de Heer Jezus als voorbeeld hebben, is het voorbeeld dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens. Zo staat het er nou eenmaal in Efeze. En En voor zover wij de Heer Jezus naar het vlees gekend hebben, dat geldt niet voor iemand van ons uiteraard, maar voor zover we hem naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. En dat is 2 Korinthe 5, om maar eens twee voorbeelden te noemen. Want die oude mens moet gewoon de nieuwe mens voortbrengen. En de oude mens verdwijnt, dat is eigenlijk uiteindelijk het idee. Nou goed. Nou ga ik toch naar Ezechiël 16. Daar komen wij vanavond niet doorheen. Dat is een lang hoofdstuk ter compensatie, denk ik. 63 versen. Waarboven staat Jeruzalems ontrouw, straf en herstel. Dat zijn dan inderdaad al drie dingen. Waar je uit kiezen mag. Toch? Nee, het komt er alle drie in voor. Soms heet het ook, staat er boven, de gelijkenis van de vondeling. En soms staat er boven de gelijkenis van de hoer. Allerlei verschillende opschriften, al nagelang men iets interessants gevonden heeft in het hoofdstuk natuurlijk. Maar het gaat inderdaad over de ontrouw, straf en eventuele herstel van Jeruzalem. Maar aan de hand van een ver doorgevoerd beeld. Toch een soort gelijkenis dus, maar inderdaad ver doorgevoerd. Ik lees daarvan de eerste paar versen. Er staat, verder geschiedde des Heeren woord tot mij zeggende, mensenkind, maak Jeruzalem haar gruwelen bekend en zeg, alzo zegt de Heere Heere tot Jeruzalem, uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. En aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen. Toen ik u aanschouwde, gij waart ook geen sinds met zout gewreven, nog in winselen gewonden. Geen oog had medelijden over u om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. En ik zeide tot u in uw bloed, ja, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. Tot zover en tot zover inderdaad het verhaal van de vondeling. Voor zover men dat als opschrift gebruikt boven het schriftgedeelte. Want Jeruzalem wordt hier vergeleken met een baby, een kind dat geboren wordt en dat vervolgens niet verzorgd wordt, maar weggelegd wordt. Te vondeling gelegd wordt, dat is waarschijnlijk toch niet de goede term. Het idee is namelijk, maar dat mogen wij niet meer weten, het idee is namelijk dat van oudsher het tamelijk gebruikelijk was en in vele landen nog steeds is. Dat als het kind, de baby, de ouders niet bevalt, dan brengt men het met een Bijbelse term dan buiten de legerplaats en dan laat men het achter. En dat is het dan. En misschien wordt het dan gevonden door iemand die er zich over ontfermt. En zo niet, dan sterft het binnen zeer afzienbare tijd. En dat was dan ook de bedoeling. Dat kan simpelweg zijn omdat het kind in het algemeen ongewenst is, maar we hebben daar zo in onze dagen wat eigenaardige gedachten bij. Maar die laat ik maar buiten beschouwing. Maar algemeen gebruikelijk was het dat als het kind op een of andere wijze nergens op leek. Hoe zeggen ze zoiets? Nee, ik weet het echt niet. Hoe zeg je nou zoiets zo snel? Als het mismaakt was of als het eruit zag dat het toch problemen met zich mee zou brengen, dat het toch niet gezond was, dat zal de uitdrukking wel zijn. Hartelijk dank. Deed men er op deze wijze afstand van. En zeg er eens wat van. Niet dat. Ja. Nee, zuster, niet dat ik het propageer. Maar er zijn een heleboel andere dingen die ik ook niet propageer. En naar onze maatstaven is het niet zo netjes om het zo te doen. Dat is een understatement, dat weet ik. Maar er zijn anderen die leggen nou eenmaal andere maatstaven aan. Dat is maar wat gebruikelijk is, ik weet het niet. Maar dat was een manier. Vooral als u bedenkt dat toch ook naar Bijbelse maatstaven het de bedoeling is dat de kinderen er zijn om de familie in stand te houden en om later bovendien de ouders te verzorgen als die dat nodig hebben en dat soort dingen meer. Dan, ja, wat moet je dan met baby's die niet gezond zijn? Toch? Ja. Maar ja, ons gaat het daar niet om. Dus voor ons speelt dat weer geen rol. Wij doen dat dus kennelijk anders. Maar goed, dat is een onderwerp apart. En u weet, de meeste theologen noemen zich ethicus. Dus dan moet u daar wezen. En voor zover ik theoloog ben, ben ik in ieder geval geen ethicus. Dus moet u niet bij mij wezen. Zo zit dat gewoon. Maar men deed dat zo. En dat is ook wat hier beschreven wordt. De baby wordt op geen enkele wijze verzorgd en men neemt er meteen afstand van. Men neemt er meteen afstand van. Weg ermee dus. En zo wordt Jeruzalem beschreven. Nou, het punt is, wij weten over de oorsprong van Jeruzalem zo goed als niets. En omdat wij er zo goed als niets van weten, heeft men uitgevonden dat Jeruzalem al bestond in de dagen van Abraham. Want Abraham kwam ene Melchizedek tegen en die was koning van Jeruzalem, zegt men. Ik persoonlijk beschouw dat als een misverstand, als onbijbels. Hoewel er enkele aanwijzingen voor te vinden zijn, eventueel in het Oude Testament, als het nou helemaal moet. Ik bedoel, de gedachte valt op enige wijze wel te verdedigen. Maar ik zie dat persoonlijk helemaal niet zitten. Voor zover hij namelijk ook op oud-testamentische grond te verdedigen valt, komt dat omdat Melchizedek nou eenmaal een type is van de Heer Jezus Christus, en die zou koning van Jeruzalem zijn. En daarmee lijken me die bepaalde schriftplaatsen wel redelijk verklaard, want ik houd het erop. En ik zeg het nu zo in het voorbijgaan, dan heb je weer wat om 14 dagen lang over te roddelen minstens. Maar sommigen doen dat dan. Dus ik zeg nou gewoon, de bekende vraag is, Melchizedek, u weet wel, in tijdschriften, christelijke evangelische tijdschriften, heb je altijd een vragenrubriek. Dat hoort zo, dat hoort een vragenrubriek te zijn. En er komt altijd de vraag voor, wie was Melchizedek? En nou ja, dan wordt het moeilijk. Ik moet u zeggen, als u meester vraagt wie was Melchizedek, dan zeg ik gewoon dat was Jehovah, dan wel de engel van Jehovah. Want mijn zin is dat ook hetzelfde. Het was een Christofanie, dan wel een Theofanie, dan wel een voorverschijning van de Heer Jezus Christus, enzovoorts. Met een typologische functie, daar gaat het maar om. Het was gewoon Christus zelf. Daar heb ik een heel kort en mijns inziens 100% doorslaggevend argument voor. De Bijbel zegt namelijk dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat is naar de kracht des onvergankelijke levens. Wie Melchizedek dus ook was, hij leeft nog. En als hij nog leeft, dan is hij Christus, want die is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of was die te snel? Toch? Als Melchizedek hoge priester was naar de ordening van Melchizedek, en de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens, in tegenstelling tot het Aaronitische priesterschap, dan leeft hij nog en wordt hij dus nooit ever door iemand opgevolgd. Ook niet door Jezus van Nazareth. En dus die vraag waar men altijd onzeker over is, wie is Melchizedek? Men is onzeker omdat er vele antwoorden op gegeven worden, in de theologie zal ik maar zeggen, ook in de Joodse trouwens. Maar die vraag waar men dan onzeker over is, kan eenvoudig beantwoord worden, het is Christus zelf. Een voorverschijning van de Messias. Natuurlijk, hij was niet de Messias. Dat moest hij nog worden. Het was Jehovah zelf, maar hij stelde zich voor onder die naam. Men zal wel weer aan hem gevraagd hebben, zoals gebruikelijk, wie is u? Wat is uw naam? En bij gelegenheid heeft hij gezegd, ik ben Melchizedek. En daarna zei hij, ik ben Melchishalom. Huh? Ja, en niet Melchi-Jeruzalem of zoiets, hè? Maar koning des vredes, leidt ook geen twijfel, want het Nieuwe Testament verklaart dat ook. Hebreeën 7, die zegt, hij heette Melchizedek, dat betekent koning der gerechtigheid, en hij was ook koning des vredes. Dat wil zeggen, het is geen enkele geografische of historische aanduiding, het is een profetische aanduiding. Koning der gerechtigheid en koning des vredes. Het is gewoon Christus zelf. Het Melchizedekse priesterschap werd dus al in de wereld geïntroduceerd. Voordat het Aaronitische in werking trad, is de gedachte in Hebreeën. En dus heeft het oudere en hogere rechten. En als Melchizedek onder die naam nooit verschenen zou zijn, dan zou het Aaronitische priesterschap wellicht tot in lengte van jaren, tot en met de eeuwigheid aan toe blijven bestaan. Omdat het eerste was en dus oudere recht heeft. En daarom komt eerst Melchizedek. En daarna staat er, Melchizedek verscheen aan Abraham. En daarna staat er in Hebreeën 7 bij. En toen was Levi nog in de lenden zijn vaders, of hoe dat maar heten mag. Ik weet niet precies meer zo gauw wat er letterlijk staat. Maar het idee is dat Levi, uit wie het Aaronitisch dan wel Levitische priesterschap ontstond, nog tienden betaald heeft. En dus zijn onderdanigheid betuigd heeft aan Melchizedek. Staat er allemaal, hoor. Dus kan maar één antwoord zijn. Melchizedek is gewoon Christus. Niet, Melchizedek is een type van Christus. Hoe je het zo kunt interpreteren. Maar in feite, Andersom kun je het wel zeggen, Christus is Melchizedek. Er is geen andere. Er is nog een argument voor. Dat is een heel eenvoudige. Je denkt toch niet dat Abraham aan enig mens zijn tiende betaald zou hebben en zich zou hebben onderworpen aan enig ander mens? Ook nog maar never. Dat wordt ook in de Bijbel gezegd. Abraham die had de gedachte, God heeft mij alles beloofd, God heeft mij beloften gedaan, daar betaal ik verder geen cent meer voor. Dus ik koop dit land ook niet, ik krijg het toch cadeau. Wordt in de Bijbel ook uitgelegd dat het zo is. Zo heeft hij geleefd. Kun je zeggen, de man was een zonderling. Dan zeg ik, ja, dat ben ik ook. Met genoegen. Maar goed, zo is het nou eenmaal. Hè? Goed. Maar de term dat hij koning was van Salem, ik heb niet de minste neiging om dat te interpreteren als koning van Jeruzalem. Al zit er natuurlijk een verborgen verband tussen. Maar niet een letterlijke. Niet hij was koning van Jeruzalem dat toen nog Salem heette of zoiets. Ik geloof er niks van. Ik denk dat de stad niet eens bestond. Maar misschien ook wel, maar dan had hij er in ieder geval niks mee van doen. Bovendien dienen wij te weten dat de naam Jeruzalem pas aan de stad gegeven werd een jaar of 1000 later, na Melchizedek. Namelijk door David. Want de stad was Jebus en David veroverde Jebus en noemde de stad Jeruzalem. En daar vindt de naam zijn oorsprong. Dus dan zit je 1000 jaar later. Als je dus Jeruzalem noemt in de dagen van Abraham, dan zit je met een anachronisme en niet zo'n kleintje ook. Nou goed. Laat dus maar zitten. Daar wil ik het eigenlijk heel niet over hebben. Maar ik wilde alleen maar zeggen, wij weten dus inderdaad helemaal niks over de oorsprong van Jeruzalem. Wij kennen alleen de stad Jebus. En dat was een Canaanitische stad die er inderdaad was in de dagen van Jozua. Ik geloof trouwens dat in het boek Jozua de naam Jeruzalem al voorkomt. Dat wel. Maar ik heb er niet de minste moeite mee met vast te stellen dat deze oudere boeken inderdaad hebben ondergaan. Dat wil zeggen dat er iemand bezig geweest is om inderdaad enige aanvullingen, toelichtingen enzovoorts aan het boek toe te voegen of dan wel in het boek aan te brengen. Ik heb geen enkel probleem daarmee, omdat het aan de inspiratie van het geheel niks verandert. Maar dat het gebeurd is, al in Genesis, is een duidelijke zaak. Is een volstrekt Bijbelse zaak, ook. Daar wordt de naam Zoutzee zelfs al genoemd voordat Sodom en Gomorra verwoest zijn. Dus kan je nagaan. Het was niet daarvoor, het is daarna erbij gezet. Om aan te geven om welk gebied het gaat en hoe het tegenwoordig heet. En dat kan met het boek Jozua natuurlijk ook gebeurd zijn. Dat de naam Jeruzalem daar pas later ingezet is als toelichting. Want anders kun je de stad niet meer terugvinden. Enzovoorts. Komt veel voor hoor. Vooral in aardeskundige aanduidingen. Mede omdat die namen nou eenmaal in de loop der eeuwen zich wijzigen. Net als Hebron en Kiryat Arba enzovoorts. Dat soort dingen. Nou goed, daar gaan we het ook niet over hebben. Het punt is gewoon, de stad bestond wel al in de dagen van Jozua, dus inderdaad ook. Maar als Canaanitische stad, een van de meest opmerkelijke dingen is overigens dat ons hele rijen van steden genoemd worden die in de tijd onder Jozua in het land Canaan op de Canaanitische volkeren werden veroverd. Daar is echter Jeruzalem dan wel Jebus niet bij. Dat wil zeggen, het werd ongemoeid gelaten. Je mag aannemen dat niemand er belangstelling voor had. Het lag er ook wel wat eigenaardig overigens. Afgezien van dat het heel klein was. Ik weet niet, zoek het maar eens op in een Bijbelse atlas of zo. De oorspronkelijke afmetingen van Jeruzalem. Het was nauwelijks meer dan wat nu het tempelgebied heet. De tempelberg. Dat was het ongeveer. Had je wel gehad. David heeft daarna naar het zuiden toe wat uitgebreid, maar dan heb je het ongeveer wel mee gehad. Het is heel klein geweest. Een klein dorpje. Nou ja, een stad omdat er een muur omheen stond en dat het op de top van de berg lag. Nauwelijks toegankelijk toen. Er is in de loop der tijd ook wel wat aangewijzigd, maar vooruit. Maar zo was het nog eenmaal. Maar in Joshua komt het verder dus eigenlijk niet voor. Wel in een opsomming, maar niet dat het ooit veroverd geworden is. En het is ook niet veroverd geworden, ook in de dagen der richteren niet. Het is pas veroverd geworden in de dagen van David. En daar gaat het maar om. Ik denk ook dat daarnaar verwezen wordt in dit verhaal. Want er wordt hier gezegd over Jeruzalem in vers 2. Uw handelingen en uw geboorten zijn uit het land der Canaanieten. Dat wil zeggen, Jebus of Jeruzalem had een Canaanitische oorsprong. Werd oorspronkelijk niet door de Israëlieten gebouwd, maar inderdaad door Canaanitische volkeren. En het gedrag van Jeruzalem en haar inwoners is daarmee in overeenstemming. En hier wordt dus eigenlijk gezegd dat de geschiedenis van Jeruzalem en de handelingen van Jeruzalem op een of andere wijze rechtstreeks voortkomen uit de ouders van Jeruzalem. Jeruzalem was altijd al zo'n stad en het is altijd zo'n stad gebleven. Een Canaanitische, nauwelijks Israëlitisch, vertoonde in ieder geval geen Israëlitisch gedrag, is hier de gedachte. En er wordt dan ook gezegd, bij wijze van beeldspraak uiteraard, uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. En de Amorieten en de Hethieten waren allebei Canaanitische volkeren in de tijd. Maar misschien was het een Amoriet die trouwde met een Hethitische en samen vestigde zich op de Berg Sion, of hoe die maar heet mag. En is dat uitgegroeid tot een stad. Dat zou best kunnen, maar wij weten het niet. Kan ook wel een algemeen beeldspraak zijn. Maar de gedachte is dat Jeruzalem zich meer gedroeg zoals de Amorieten dan wel zoals de Hethieten. En dan is het niet best. Daar komt het op neer. En heel dikwijls wordt in de Bijbel het gedrag van iemand verklaard uit zijn afstamming. Dat mag je vandaag niet meer zeggen, denk ik. Wel in verband met het vee en de duiven. En dat mag allemaal wel. En de hond natuurlijk, hè. Ja, maar in verband met mensen mag je het niet meer zeggen, maar dus in verband met mensen is dat ook zo. Er zijn gewoon erfelijke eigenschappen, dat is waar het om gaat. Het zal je gedacht zijn hoe dikwijls tot koningen van Israël gezegd wordt dat hun gedrag afkomstig is van hun moeder, dan wel een grootmoeder, dan wel een overgrootmoeder. Meestal was het trouwens altijd dezelfde dame, vele generaties lang. Izebel. Ja. Komt van moeder, staat er dan. Grootmoeder, nou goed. Het was dus niet best. Met excuses aan alle moeders, grootmoeders, overgrootmoeders en stiefmoeders. We moeten gaan we checken of er nog iemand wakker is. Nou goed. Gaan we weer verder. Vers 4. En aangaande uw geboorten, te dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. Gij waart, afgesneden vermoedelijk wel, maar niet afgewerkt, om zo te zeggen. Afgesneden kennelijk wel, zoals uit het verband ook blijkt. Maar het idee is toch niet dat het netjes afgewerkt werd. En gij waart niet met water gewassen. En ja, ik kan u wel zeggen wat er dan in de handboeken staat, maar dat kunt u zelf ook bedenken. Zegt men, want het was gebruikelijk om nadat het kind geboren was en dat de navel afgesneden was, om het kind te wassen in water, dat zal wel. En om het daarna in te wrijven met zout. Was geweldig, deed men vroeger. Pekelen. Ja, natuurlijk. Ja, gepekeld. Nou ja. Nee, dat zijn dingen die je niet mag wassen meteen, dat weet ik. Nou goed. Nee, dat weet ik, joh, maar dat verandert. Maar men zegt dat was toen gebruikelijk. En dan denk je, wijst het daarop. Maar als je daarna, als je het andersom benadert. Dan staat er in een of ander handboek. Vroeger werden de kinderen meteen gewassen met zout gewreven. Dan denk je, hoe komen ze daar nou bij? En dan staat er een tekstverwijzing bij naar dit vers. En dan zeg je, natuurlijk, dat was zo. Hè? En zo blijf je in een cirkeltje ronddraaien. En dat is over het algemeen heel gebruikelijk in wetenschap in het algemeen en theologie in het bijzonder. Maar vooral dat laatste overigens. Ja, dus echt zo. En de evolutieleer steekt ook ongeveer zo in elkaar. Ook allemaal cirkelredeneringen. Men bewijst het een uit het ander en het ander daarna weer uit het een. Nou goed. Want ja, we hebben tegenwoordig alleen maar specialisten. Dus de een weet alleen wat over het een en neemt genoegen met een bewijs daarvoor uit het ander. Want daar heeft hij toch geen verstand van. En de andere leert alleen wat over het ander en neemt genoegen met een bewijs uit het een. Want van het een heeft hij toch geen verstand. Zo zit het gewoon. En zo blijven die leerlingen in stand. Totdat je alles naast elkaar legt. En dan, ja, dan stort het in elkaar. En met de theologie is dat in het algemeen ook zo. Ja, goed, ook in evangelische kring is dat zo. Men houdt grofstellig in bepaalde, laten we zeggen, leerstellige waarheden de ene soort. En stellig ook in leerstellige waarheden de andere soort. Maar als je ze tegen elkaar zet, dan blijven ze niet bestaan. Ze heffen elkaar op een of andere wijze. En dat mag je dus ook niet doen, kennelijk. Hè. Je moet netjes bij het onderwerp blijven. En dan blijft het allemaal staan. Maar zodra je het bij elkaar brengt tot één geheel, ja, dan valt er heel wat om. Is het inderdaad zo. Nou goed. Dus allemaal een zijlijn. Terug naar dit schriftgedeelte. Doen wij ons best. Het kind had namelijk, de navel had moeten worden afgesneden, wat het ook is. Het kind had moeten gewassen worden in water. Het had met zout gewreven moeten worden en in windselen gewonden. Leuk is dat, vind ik ook een leuke, want men houdt stijl en strak vol dat het feit dat de Heer Jezus in doeken gewonden werd, alvorens het gelegd werd in de kribbe, een bewijs is van de armoede waarin het gezin van Jozef en Maria verkeerde. Hè, toch? Ze hadden niet eens kleertjes. Ze werden bij gebrek aan kleertjes, alsof ze niet 9 maanden de tijd gehad hadden om wat te breien. Die sokje. Nee, goed. Ik vind het zo'n dwaze redenering. Want hier staat gewoon dat het kennelijk gebruikelijk is, dat het zo moet. Afgezien van dat toen ik geboren werd. Nou goed. Kreeg ik ook gewoon een luier om. Daar is toch niks bijzonders aan. En geen pampers of zo die dingen. Maar dat kon ook niet, want er was toen nog geen televisie. Nou ja. In Winselen, goed, dit was dus allemaal niet gebeurd. Maar waar het nou gewoon om gaat, is het kind werd niet verzorgd, werd namelijk meteen afgedankt. Niemand had er verder belang bij. En dat is dus de oude geschiedenis van Jeruzalem. Het zal daar wel gebouwd zijn, het zal er wel ontstaan zijn, maar er is niemand die er enig belang bij had. En daar gaat het om. Dat blijkt ook uit de oude Bijbelse geschiedenis, maar dat heb ik al gezegd. Men liet Jebus ongemoeid. Speelde geen rol van ene betekenis. Niemand had er belang bij om het te veroveren. Het was wellicht toch niet te doen. Maar ja, zo'n soort klooster bovenop zo'n berg met zo'n muur eromheen. Ja, laat maar staan daar dan. En dat is wat gebeurd is. Vers 5. Geen oog had medelijden over u. Dat wil zeggen, het oog wat ik was genoemd in verband met, laten we zeggen, mijn oog zal op u zijn, enzovoorts. Hè. Het oog heeft van doen met zien en voorzien en voorzienigheid, met zorg namelijk. Toezicht, in de meest praktische zin, maar er staat geen oog had medelijden over u om u een van deze dingen te doen. Kortom, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke des velds. Niet Jeruzalem, want het lag op een top van een berg. Meer nog dan tegenwoordig, moet ik u zeggen. Maar dat komt omdat Jeruzalem enige malen, dan wel vele malen verwoest is geworden. En het puin van de stad vulde langzamerhand de dalen op. En de Romeinen hebben in laatste instantie daar nog wat bovenop gedaan. Dat was in de 3e eeuw of 4e eeuw, geloof ik, bij een of andere Joodse opstand. Die van Bar Kokhba, wanneer het maar 300 zoveel, meen ik. Maar toen hebben de Romeinen de dalen die daar nog in Jeruzalem waren, want het was op verschillende heuvels gebouwd, het was inmiddels wat groter geworden, zal ik maar zeggen, hebben ze de dalen opgevuld enzovoort. Ze hebben een groot deel of een deel van de stad nogal geëgaliseerd om te voorkomen dat men ooit nog een keer oorspronkelijke plaatsen zou kunnen aanwijzen. Daar zitten wij nu nog mee, want ik heb er grote twijfels over of de naam Sion, zoals men die nu binnen Jeruzalem aanwijst, of dat inderdaad werkelijk Sion is. Ik denk het namelijk niet. En de Sionspoort geeft geen toegang tot Sion. Men noemt het wel Sion, maar of het dat is, is maar de vraag. Men weet het domweg niet meer en heeft er een plaats aangewezen in de tijd. weer eens. Dat is het verhaal. Zeg waar. En daar heeft men dan maar een tombe gebouwd voor David. Maar waar het ding echt geweest is, want het was er in de dagen van de Heer Jezus, het graf van David, staat in Handelingen 2, was een graf van David, nog toen. Hè? Maar waar het echt geweest is, weet men nu niet. En men heeft maar een plek Sion genoemd en een tombe ingericht voor David. Dan kun je gaan kijken met het graf van David. Maar of dat de juiste locatie is, waag ik te betwijfelen. Het is namelijk niet meer aan te wijzen, omdat bepaalde markante punten uit het landschap volkomen verdwenen zijn. Dat is het idee. Dus Jeruzalem was niet vlakke des velds. Jeruzalem ligt zelfs verhoudingsgewijs nogal hoog in Israël. Maar het gaat over dat kind, hè. Gelegd in het vlakke des velds. Wil gewoon zeggen buiten de stad, namelijk op het platteland. Want buiten de stad heet sowieso platteland. Of het land nou plat is of niet. Hè? Wat? Nou ja, ik zal me niet slikken. Ik had er nog één, maar laat me zitten. Maar dus de vraag is, waarom is het gebeurd zo? Waarom dit beeld? Dan staat erbij, het is gebeurd om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Een mooie schriftplaats ter illustratie van het feit dat een ziel wel degelijk gezien kan worden. Want de term ziel wordt in het algemeen gebruikt voor de wandel, levenswandel van de mens. Maar iets smaller wordt het gewoon gebruikt voor het uiterlijk van de mens. En dus de lichamelijke verschijning. Het heet wel degelijk ziel. Zelfs een lijk heet in de Bijbel nog een ziel. In het Oude Testament tenminste. Ja, dode zielen. Dat wordt dan vertaald natuurlijk met dode lichamen. Omdat het woord ziel in de loop van duizenden jaren langzamerhand een andere functie dan wel betekenis heeft gekregen. Joost mag weten welke overigens. Want daar is ontstellend veel verwarring over. Maar ziel in de Bijbel is iemands uiterlijke verschijning, maar inclusief de wandel. En eigenlijk met de nadruk op de wandel, meestal. Maar goed. Om de walgelijkheid van uw ziel. Het kind zag er niet uit. Zo zit het gewoon. Dat is, hè? Nou, deze in het bijzonder niet, dus vooruit maar. Om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Dus dat niks om zich in te beroemen. En tegenwoordig vindt men Jeruzalem, de stad van goud. Het enige goud wat je er vindt. Is de geanalyseerde koepel aluminium. Maar de met goud geanalyseerde koepel van de Dome of the Rock. Hoe heet het ding? De rotskoepel. Hè? Zeg maar de moskee voor het gemak dan. Hè? Jeruzalem, stad van goud, zingen de Joden. Dat is de beroemde lied toch? Jeruzalem, stad van
goud.
Shelzahav. Ik dacht dat het iets met koninklijke olie te maken had, maar het is Shelzahav. Nou goed, laat me zeggen. Ik waag me niet aan het Hebreeuws met kennis in de zaal natuurlijk. Hè? Maar ik heb het wel eens een keer vertaald, ja. De stad van goud, nou ja. Maar hier staat, om de walgelijkheid van uw ziel ten dagen toen gij geboren waart. Als ik bij u voorbij ging, zegt de Heer, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed. Dat wil zeggen, niet schoongemaakt, niet gewassen, niet met zout gewreven, niet in windselen gewonden. Maar als ik bij u voorbij ging, zo zag ik u vertreden zijnde in uw bloed en ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloed, leef. En de enige verklaring die ik ervoor ken... Die...